Het thema is leven met de Vader. En dan kun je aan heel veel dingen denken. Maar toen dit thema opkwam, was er één ding die bij mij voorop kwam. Toen dacht ik, ja, laat ik het belangrijkste aan het begin zetten. Niet het enige, want er komt nog heel veel meer. Maar het belangrijkste komt eerst, namelijk wees volmaakt zoals de Vader. Als u dit onthoudt, dan weet u waar de preek over ging. Wees volmaakt zoals de Vader. Maar ter inleiding wil ik eerst iets vertellen uit een film, een DVD, een Disney-film. Die heeft als titel Mulan. En Mulan is dan een Chinees meisje. En zij leefde in het Chinese keizerrijk toen het Chinese keizerrijk bedreigd werd door de Hunnen. Hunnen met een hoofdletter. En hoe ze precies daar verder dat gedaan heeft. Het is een oorspronkelijk verhaal uit China, maar Disney heeft het zelf wel verder vermaakt. En er is een episode in die film die licht kan werpen op ons thema. We kijken in de tent en daar is een generaal in het Chinese leger. Het oude keizerlijke leger, stevige man, helm op, pluim. En daar spreekt hij een kapitein toe. Jongere man, charmante jonge man. En hij spreekt uit zijn vertrouwen in de kapitein met zijn recruten. Want ja, er is een nieuw regiment gevormd, allemaal dienstplichtigen kun je wel zeggen. En de kapitein moet ze dan klaarmaken voor de strijd, terwijl de generaal met de hoofdmoot van het leger al vooruit gaat. En zoals hogere officieren altijd doen, dan spreken ze hun lagere officieren moed in, want ze kunnen het, he, ongeacht. Dan stijgt de generaal te paard en hij rijdt weg met zijn manschappen. En de kapitein kijkt hem na en dan zegt die kapitein heel zachtjes, vaarwel vader. Want de generaal is niet alleen generaal, hij is ook zijn vader. En ja, hij wil niet alleen het goed doen, omdat hij, want er zijn lessen, de generaal is vader, maar ook generaal. Ja, en dat betekent dat zijn zoon ziet hem als vader, maar hij wil ook een goede kapitein zijn. Wel, in onze relatie met onze eigen ouders, ja, een vader is een vader, maar ook een werknemer, ook een baas in een zaak. Kan ook een voorganger zijn, of een oudste, of een al die relaties, die kunnen ook zo wel zijn. Maar in ieder geval, zonen willen dat hun vaders trots op hen kunnen zijn. Dat is herkenbaar. En soms dan vragen vaders te veel. Ze zijn zelf een atleet of voetballer en hun zoon is een beetje kreupel, dus dat lukt niet zo hard. Soms vragen ze te veel. Maar over het algemeen willen zonen en ook dochters dat hun vaders trots op hen kunnen zijn. En als wij gaan kijken naar God als vader, dan moeten we beseffen, God is niet alleen vader, hij is ook God. Dat gaat er gelijk mee. En als zodanig is God ook koning, en rechter en zijn heel veel dingen waarvan gezegd kunnen worden. Hij is voor ons in de eerste plaats vader, maar hij is ook al dat andere. En nu in de schriftlezing, en die gaan we nu lezen, daar komen we tot een van de hoogtepunten van de bergrede, waar Jezus het volgende zegt. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. En ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jou lief heeft, doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. Dit is een wat wonderlijke uitspraak, als ik terugga in de tijd. Ze hebben gehoord, je moet je naaste lief hebben. Ja, en dat komt uit het Oude Testament. Leviticus en Deuteronomium zegt dat, heb uw naaste lief als uzelf. Dit is ook een van de twee samenvattende geboden. Heb God lief en uw naast als uzelf. Dus dat is vrij duidelijk. Maar de uitspraak, haat je vijand, vind je niet zo terug in het Oude Testament. Dat vind je daar niet. Maar als je kijkt naar het gebod, heb je naaste lief als jezelf, dat kan de vraag oproepen, wie is mijn naaste? Wie hoort erbij? Zijn dat, ja, vroeger in Zwolle was er altijd een vete met de mensen uit Hattem, vraag me niet waarom. Dus voor een Zwollenaar was het duidelijk, een Hattenaar was duidelijk geen naaste, bedoel, stel je wat. En er is ook een verhaal, helaas een waar verhaal, uit het oude Wilde Westen van Amerika. Daar had je dorpjes, stadjes en bars. En in zo'n in die streek was er nog geen wet. Maar goed, er kwam een Texas Ranger, dat was Texas, en die vond dat er toch wet moest komen. Dus hij stelde de plaatselijke barkeeper aan tot rechter. Ja. Jim Bean heette die man. Jack Bean. Jack Bean was de barkeeper en de rechter. Een van de eerste zaken. Een Amerikaan had een Chinees doodgeschoten. Goed. Hij dook in het boek van in de wetsboek om dat na te pluizen. En ik kwam in de zitting en zei, ja, ik heb het wetsboek erop nageslagen. En het is inderdaad tegen de wet om een mens te vermoorden. Lijkt wel vrij duidelijk, bedoel. Maar zei hij, ik heb nergens in de wet gevonden dat een Chinees een mens is. Dus, vrijspraak. Het is duidelijk dat een Chinees viel niet onder de categorie mens. In Oud-Amerika toen. Niet nu natuurlijk, maar dat was toen. Ja. Maar Jezus die gaat voorbij hieraan en met zijn uitspraak. Heb je vijand lief en bid voor wie je vervolgt. Nu, volmaakt is wel erg veel gevraagd. Als we deze tekst loslezen, wees dus volmaakt zoals jullie hemelse vader volmaakt is, dan word je bijna moedeloos. Want ja, volmaakt betekent zonder fout, zonder feilen. Wie is dat wel? Ik las laatst in een commentaar van Origenes. Origenes is een kerkvader in Alexandrië. En heeft het eerste commentaar op de brief van Paulus aan de Romeinen geschreven. In het Grieks overigens. Opmerkelijk is dat een van de eerste dingen, is de vragen die hij aan behandelt, is hoe ver was Paulus op weg naar volmaaktheid? Want ja, hij was ook hij streefde ook naar volmaaktheid en daarvoor sliep hij op de grond en deed andere dingen. Dus volmaaktheid, ja, dat klinkt wel erg veel. Een perfectionist probeert alles perfect te doen. En dat kan tot overspanning en burn-out leiden. Zeker als je twee jonge echtparen hebt die getrouwd zijn, allebei een volle baan en ook nog kinderen. Als je dan nog probeert het hele huis altijd totaal perfect te hebben zonder personeel, dat gaat dus niet goed. Maar de vraag is, wat vraagt onze tekst? Want het gaat niet om volmaaktheid in de zin van dat je altijd tiptop met je haren gekamd, erbij loopt en dat je huis perfect stofvrij is. Kijk, sommige dingen zijn belangrijk, maar niet levensreddend. Stel, je wilt getuigen tegen iemand over Jezus. Maar je bent al 6 weken niet in bad geweest en deodorant gebruik je ook niet. En oh ja, tandenpoetsen doe je ook niet. Dan heb je een zekere walm dat meegaat met je getuigenis. Daarmee ben je niet minder heilig. Maar de persoon die het allemaal aanhoort, als hij het al aan kan horen, die zal toch wel denken van ja, wacht even, dit is toch een beetje typisch. Dit heeft niet te maken met volmaaktheid, maar wel met passendheid. Nu, wat vraagt onze tekst? Volmaakt als de Vader in liefde. God is liefde. Dat staat in 1 Johannes 4 vers 8. God is liefde. En God is geest staat in het Johannes Evangelie. Maar hier staat God is liefde. En hij houdt niet alleen van de lieflijken. Het is makkelijk om te houden van ja, degenen die mooi zijn en lief. Kinderen, baby's. Die reageren op een menselijk gezicht met een glimlach. En dan ontstaat er een band. Ja. Ja, en mooie mensen, ja, die wekken op van, ja, we doen geen kwaad. Het is makkelijk om goede mensen, lieflijke mensen, lief te hebben. Maar God houdt ook van mensen die zijn vijanden zijn. En dat zijn vrij veel mensen. Omdat mensen hun eigen weg gaan, hun eigen wil willen volgen. En hoe weten we dat God van zijn vijanden houdt? Nou, hij gaf zijn zoon tot aan het kruis. Daarin is de liefde van God geopenbaard. Al zo lief heeft God de wereld gehad, de wereld van mensen, dat hij zijn unieke zoon gegeven heeft om te sterven, opdat wie in hem gelooft niet verloren zal gaan. Nu hebben we een probleem hier, want we kunnen soms denken, ja, liefdevolheid betekent een kind alles geven wat hij wil. Dat is niet juist. Pedagogen zeggen, verwenning is net zo schadelijk als verwaarlozing. Nu, verwaarlozing, een kind geen eten geven, een kind klappen geven om niets, enzovoort, enzovoort. Ja, dat is slecht. Maar als een kind altijd zijn zin krijgt, dat zo'n kind groeit op tot een onmogelijk persoon. En ook al wordt hij president van Amerika, dan blijft hij een onmogelijk persoon. Hij is verwend. Ja, en dat is na voor alle mensen om hem heen en uiteindelijk ook wel voor zichzelf. Maar liefde kan soms hard zijn. Ik hoor een voorbeeld, dat heb ik lang geleden gehoord, maar is altijd bijgebleven. Een Amerikaanse zendeling, maar wel van Griekse afkomst, had een mooie lange Griekse naam. En die man was een beer van een kerel, heel groot. En hij vertelde van zijn leven in Oud-Griekenland, Griekenland waar hij vandaan kwam voordat hij naar Amerika ging. En daar als jonge man raakte hij aan de verslavende middelen, drugs. En om te voorzien in die drugs ging hij stelen en deed hij van alles nog wat verkeerd was. En in zijn huis had hij ook broers en zussen. En zijn vader zei tegen hem, omdat jij niet van die verdovende middelen af kunt blijven, omdat je steelt, ben je een gevaar voor de andere kinderen. En totdat je verbetert, kom je het huis niet meer in. En hij zet hem op straat. Hoe kun je dat doen? Maar het is wel zijn redding geworden. Want op straat ging het van kwaad tot erger. En toen kwam de omkeer. En ja, als hij thuis was gebleven, had zijn vader hem in staat gesteld om steeds langer aan die verdovende middelen te zijn. Steeds meer diefstallen te plegen. Ja, en dus soms is liefde, dat kan ook hard zijn. Nu, we zijn geroepen om te zijn als God, te worden als Jezus. En dat is niet door wonderen te doen, dat zouden we wel willen. Er is een grappige film met, hoe heet die Carrie ook alweer, die dus een dag God is en dan doet hij alle mogelijke dingen die nergens op slaan. En na een dag besluit hij dat God zijn ook niet alles is. Dus ja, kijk, de zonderschoolgroep bidt, wilt u het droog laten? En de boeren bidden, geef regen. Nou ja, bedoel, ik zou zeggen, zoek het uit. Hè. Bedoel, als je God bent. Hè. En God die kan alles, maar heeft ook wel gezorgd dat heel veel dingen zichzelf regelen. Want ja, dat is wat je doet als je God bent. Dan hoef je niet alles persoonlijk te doen. Maar we kunnen wel zijn zoals God, door lief te hebben. En dan niet alleen de lieflijken, ook onze vijanden. Nu, het is belangrijk te weten dat die eerste hoorders van Jezus, die hadden wel veel vijanden. Immers, als je een boer was met land, dan waren er vast wel anderen die je land wilden hebben. Dat was in die goede oude tijd zo. Dan had je ook nog een overheid die belasting wilde hebben. Dan waren er ook nog wel dieven en rovers die wilden ook wel stelen. Dan als je een mooie vrouw had, waren er ook wel sommigen die dat ook nog wilden hebben. Ja, die vijanden genoeg. En daar was ook zoiets als eer en schaamte. Dus daar was ook competitie. Dus je hebt vijanden genoeg. En dan gaat het ook gepaard met gevoelens. Als je bang bent voor iemand, dan ga je die persoon haten. En als je die persoon haat, dan heb je niet alleen gevoelens, maar dat kan ook leiden tot gedrag. Als mensen bang zijn dat heel Europa overspoeld wordt door weet ik wie, door Chinezen zullen we zeggen, ja, dan gaat men die mensen haten. En dat kan ook leiden tot gedrag. Nu, vijanden liefhebben is niet gemakkelijk. En dat betekent niet dat we goedkeuren wat mensen doen. de daden van, ja, van SS-beulen zijn afkeurenswaardig en mag nooit goedgekeurd worden. Daden moeten we altijd duidelijk aanstellen van dit is onjuist, dit kan niet. Maar we kunnen wel met Gods hulp inderdaad vijanden lief hebben. Want liefde is meer dan een gevoel. Het is het goede zoeken voor de ander. Dit is de, ja, nu, het betekent niet dat je meegaat in onrecht. Het is niet zo dat je dan in de Tweede Wereldoorlog collaboreert met de Duitsers en aangeeft waar de Joden zijn. Dat is niet naaste liefde. Naaste liefde is de Joden verbergen, koste wat het kost. Maar niet onaardig zijn tegen Duitse soldaten omdat ze Duitse soldaten zijn. Dat kan ook. Maar de vraag is, hoe kun je dan wel omgaan met vijanden? Nou, het voorbeeld daarvan heb ik lang geleden gehoord en dat is me steeds bijgebleven. Het is het verhaal van een Palestijnse christen. Hij woont dus op de Westbank. Hij heeft een stukje land en dat land is al in de familie voor generaties en eeuwen. Hij heeft papieren waaruit blijkt dat dit land al eigendom was in de tijd van de Turken. Dus dan ben je al een heel eind teruggegaan. Maar hij moet op zijn boerenstukje land wonen en blijven. Want als hij in het dorp gaat, dan is hij zijn land kwijt. Dan wordt het gepikt. Ik zal niet zeggen door wie het gepikt wordt. Want ja, toch zegt deze Palestijnse christen, ik heb geen vijanden. Er zijn misschien anderen, misschien, er zijn mensen die mij als vijand zien, maar ik zie hen niet als vijand. Ze zijn schepselen van God. God houdt van hen. Desondanks blijf ik op mijn stuk land zitten. Ik ga niet schieten, ik gooi geen bommen. Maar ik blijf op mijn land zitten en ik voer rechtszaken, want dat kun je doen. Eindeloos rechtszaken. Maar ik heb geen vijanden. Ik ben een christen. Ik hou van alle mensen. En dat is genade. Dit is wat God kan doen, waardoor ook duidelijk is dat wij anders kunnen zijn dan anderen. Leven met de Vader is worden als de Zoon. Dat is strikt genomen wel de onderliggende thema. Leven met de Vader is ook leven met de Vader en de Zoon. Maar het is ook worden dat we steeds meer lijken op de Zoon van God. In hoe we denken, hoe we voelen, hoe we reageren. En dit is een lange weg en ook een weg met vallend opstaan, maar God geeft ook genade. En als we in deze ogenblikken denken aan mensen die ons kwaad hebben gedaan, dan gaan we niet zeggen dat kwaad was geen kwaad. Nee, het is wel kwaad als je bedrogen bent, als je mishandeld bent en we kunnen nog heel veel andere dingen doen. Die dingen zijn mis en mogen en moeten ook genoemd worden. Het is niet waar dat als je vergeeft, je geen aangifte doet. Dat doe je wel als je denkt dat de dader steeds verder zal gaan in die daden. Dan moet je hem gewoon stoppen. Zo eenvoudig is het ook wel. Maar je kunt wel beseffen van, zoals ik vergeven ben, zo laat ik het ook los. Ik laat het in Gods handen. Hij is de rechter. Hij zal het uitwerken. En ondertussen kan ik rustig 's nachts slapen. Er was een man die elke nacht bij het slapen gaan dacht aan alles wat hem kwaad was gedaan, aan alle vijanden die hij had, en hij knerste zijn tanden. Het enige wat er te lijden was dat hij naar de tandarts moest voor een dure gebitsbehandeling. En zijn vijanden sliepen natuurlijk de slaap van godlozen, want ja, bedoel, dat doen ze. Dus dat is niet echt zinvol, dat moet je ook niet doen.